Welkom bij de podcast Leven met Sterven. Fijn dat je luistert. Deze podcast is een initiatief van het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Misschien heb je iemand in je omgeving die binnenkort sterft en wil je meer weten over sterven. Want wat er gebeurt er eigenlijk tijdens zo'n stervensproces? Misschien ben je zelfs een naaste of mantelzorger en zoek je wat meer kennis over dat proces, zodat je beter kunt begrijpen wat je ziet. En misschien kan meer kennis je ook helpen om degene die gaat sterven nog beter te steunen. Ik ben Karen Kroonstuiver, de host van deze podcast. Naast mij zit Ineke Visser. Zij is initiatiefnemer van het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Zij was hospicecoördinator, deed onderzoek naar sterfbedverschijnselen, schrijft veel over sterven, spreekt er ook vaak over in het openbaar en is onder meer gastdocent. Dag Ineke.
Ha, dag Karen. In deze zevendelige podcast Leven met Sterven gaan we het hebben over de gelaagdheid van het proces van sterven. Het is niet alleen een fysiek, maar ook een emotioneel, mentaal, spiritueel en relationeel proces. En het raakt bovendien aan het mysterie.
Ja, als je dat zo zegt, dan heb ik daar gelijk heel veel vragen over, want het klinkt als veel. Maar laten we in deze eerste aflevering maar gewoon bij het begin beginnen. Ineke, wat gaan we vandaag bespreken?
Nou, we gaan vandaag in op de fysieke laag van het sterven. Ja, en dan noemen we natuurlijk ook wel het fysieke lichaam.
Dus eigenlijk het lichaam wat we allemaal kunnen zien en aanraken.
Ja, het tastbare lichaam.
We hebben ook een gast die daar veel van weet. Jij hebt Ruud Kooijman uitgenodigd.
Ja, Ruud Kooijman is regulier opgeleid verpleegkundige, maar ook antroposofisch geschoold. En ze heeft een enorme lange ervaring in een hospice.
Ja, Ruud schuift straks aan, maar eerst ga jij het hebben over het fysieke lichaam, om daar nog meer over te vertellen. Eigenlijk een soort mini-college. Ga je gang, Ineke.
Ja, dankjewel. Ja, een college is het bijna, hè? Je fysieke lichaam, ja, dat omvat eigenlijk alles wat zich in je lijf bevindt. Botten, spieren, pezen, organen, je immuunsysteem, je hersenen. Het bevindt zich allemaal in je lichaam. Je mag wel zeggen dat de ontwikkeling van ons fysieke lichaam een wonderbaarlijk proces is. En dat proces begint in de baarmoeder en zet zich in rap tempo voort naar de geboorte. Ja, je ontwikkelt je op de manier en in de mate waarin dat mogelijk is voor je. Heel bepalend daarbij is de mate waarin wordt voorzien in je basisbehoeften. En daarmee bedoel ik voeding, veiligheid, warmte en geborgenheid. En hoe jij je ontwikkelt is ook afhankelijk van de mogelijkheden en de onmogelijkheden die je al hebt meegekregen bij je geboorte. Dus eigenlijk kun je zeggen dat je eigen unieke set aan kwaliteiten en beperkingen al aanwezig is in het bevruchte eitje waar alles mee begint. Ja, ik weet niet hoe het met jou is, Karin, maar misschien zijn je fysieke mogelijkheden wel zo groot dat je een goede sporter bent.
Oh, ik valt wel mee.
Nou, het kan ook zijn dat je juist in je leven te doen hebt met lichamelijke beperkingen. Mm-hmm. Nou, als één van onze lichamen, en daarmee bedoel ik de lagen waaruit we bestaan, als één van die lichamen minder krachtig is ontwikkeld, dan zullen andere lagen dat compenseren. Dus als iemand bijvoorbeeld cognitieve vermogens verliest als gevolg van dementie, dan gaan andere lagen dat overnemen. Zo zal dan bijvoorbeeld het emotionele of het spirituele lichaam meer ruimte gaan innemen. Ja, en in die zin ben en blijf je dus eigenlijk altijd heel. Nou, we ontwikkelen ons dus allemaal op een eigen unieke manier. En dat geldt ook voor hoe de ouderdom verloopt. Met de jaren lever je aan lichaamskracht en uithoudingsvermogen in. Je krijgt onherroepelijk te maken met falende lichaamsfuncties. En dat is nou precies een fysiologisch, een natuurlijk gegeven. Wanneer dan het levenseinde nadert, dan maakt het lichaam zich op om te sterven. Een reeks van acties en reacties volgt zich op in het lichaam en langzaam maar zeker vallen er lichaamsfuncties uit, totdat ze uiteindelijk allemaal uitgevallen zijn. Dat is echt bij iedereen hetzelfde. En het tijdsbestek waarin dat gebeurt is bij iedereen weer anders. Het eerste dat waarneembaar is wanneer jouw partner, je kind, een familielid of een vriend door ziekte of ouderdom sterft, is dat de behoefte aan eten en drinken verdwijnt. En dan vermagert het lichaam. Heel zichtbaar. Vervolgens vermindert de hartfunctie en daardoor vertraagt de bloedcirculatie. Je ziet aan de huid van je dierbare dat hij een grauwe, bleke kleur krijgt. Handen, voeten worden koud. En rond de knieën en onderbenen ontstaan paarsachtige vlekken.
Ik wil even wat opmerken over dat eten en drinken. Mm-hmm. Want jij zegt, ik hoor je net zeggen dat als je dus gaat sterven, dat de behoefte aan eten en drinken verdwijnt. Mm-hmm. En dat is best opmerkelijk, want wij willen zo graag altijd, als naaste wil je, ja, hè, blijf je dat aanbieden.
Ja, 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 weet je, goed zorgen voor een naaste wordt zo vaak geassocieerd ook nog met, ja, lekkere kleine beetjes eten aanbieden. Hè?
Ja.
Ja, maar op enig moment heeft het lichaam er gewoon geen behoefte meer aan. Iemand eet dan niet meer, omdat hij stervende is. En het is niet andersom. Dus het is niet zo dat iemand sterft, omdat hij niet meer eet.
Ja.
En daarom is het ook wel goed om in die laatste dagen, die laatste uren, in ieder geval geen eten meer op te dringen.
Ja, duidelijk.
Mm-hmm. Er gebeurt dus veel in dat fysieke lichaam wat zo zichtbaar is. Hè? Want ook het gezicht zie je invallen, neus en kin worden spits. En je zult ook zien dat degene die gaat sterven steeds vermoeider wordt. En dat komt doordat organen gaan uitvallen. En daardoor zullen afvalstoffen zich ophopen in het lichaam, waardoor je naaste meer en meer versuft. Je ziet ook dat de ademhaling gaat veranderen. En dat heeft te maken met veranderende hersenfuncties. Zo leidt bijvoorbeeld zuurstoftekort tot het stokken van de ademhaling. En door het wegvallen van de slik- en de hoestreflex is de stervende niet meer in staat om slijm en afscheiding achter in de keel weg te hoesten. Nou, dat leidt bij ongeveer 1 op de 3 mensen tot een reutelende ademhaling. En hoewel dat heel akelig is voor jou als naaste om te horen, heeft degene die sterft, jouw dierbare, daar zelf helemaal geen last van. Nou, als dan uiteindelijk het moment daar is dat iemand sterft en zijn laatste adem uitblaast, dan houdt het lichaam er simpelweg mee op. Ja, om het maar heel plastisch uit te drukken, het hele systeem stort ineen. Sterven vraagt vanzelfsprekend om zinvolle medische zorg, om pijnbestrijding en aandacht voor wat het stervende lichaam nodig heeft. En dat kan zich uiten in lichamelijke verzorging, in liefdevolle aanraking en nabijheid van zorgverleners, maar natuurlijk ook van jou als naaste. Heb je een goed contact met je lichaam, dan weet je in leven en sterven wat je nodig hebt. Je weet wat je basisbehoeften zijn. Je voelt heel goed aan wanneer er een natuurlijke behoefte is om te eten of te drinken, of actief te worden of juist rust te nemen. En dat is je fysieke intelligentie. Je fysieke intelligentie die maakt je daarvan bewust. En die fysieke intelligentie maakt ook dat jouw dierbare die stervende is, meestal heel goed weet wat hij nodig heeft en waar hij staat in het proces. En eigenlijk wordt van jou als naaste alleen maar gevraagd om dat te volgen.
Als je dat zegt, dan vraag ik me af, Ineke, hoe doe je dat? Goed volgen. Wat is dat eigenlijk?
Ja, dat klinkt misschien ook gemakkelijker dan het is. Omdat het sterven van een naaste natuurlijk heel veel in je losmaakt. En wanneer je je ongemakkelijk of misschien wel ontoereikend voelt aan een sterfbed, dan heb je onbewust de neiging om te gaan doen en te gaan beredderen. Dan gebeurt dat vanzelf. Eigenlijk om je eigen ongemak op te heffen. En dan gaat het eigenlijk niet meer zo om de persoon die gaat sterven, maar om jou als naaste. En dat geldt natuurlijk ook voor, net zo goed voor zorgverleners die zich ongemakkelijk voelen aan het sterfbed. Wat mij zelf altijd erg heeft geholpen is om mezelf te bevragen. Kan ik het stervensproces respecteren zoals het zich voltrekt? Of hoe kan ik dienstbaar zijn aan de stervende? Of heel simpel, wat is hier nodig? Het zijn vragen die helpen om mee te bewegen met dat wat er is en met wat degene die gaat sterven nodig heeft.
Ik denk dat het een goed idee is om hier samen met Rut verder over te praten. Rut, van harte welkom. Fijn dat je er bent.
Dank je wel.
Jij bent onder andere verpleegkundige antroposofische zorg. Nou, denk ik dat luisteraars wel weten wat een verpleegkundige is. Maar wat is een verpleegkundige antroposofische zorg?
Ja, dat is toch wel anders. Ja, ik ben regulier opgeleid. En heb gewoon mijn A-diploma gehaald in het Dijkzicht ziekenhuis destijds. Nu Erasmus Medisch Centrum. Maar toen onze kinderen naar de vrije school gingen, toen hoorde ik dat daar een opleiding was. Ook voor verpleegkundigen, antroposofische zorg. En daar leerde ik een heleboel dingen, maar ook de uitwendige therapie. En dat betekent dat ik heb dat in geen andere zorgtak meegemaakt, maar dat je juist van buitenaf, dus van via de huid, de mensen benadert met natuurlijke middelen. Dat betekent dat we leren gebruik te maken van baden. En we hebben geleerd om ritmische invrijvingen te geven. Wij hebben ontzettend ons best gedaan om te kijken of we daar een mooier woord voor konden vinden. Want het klinkt niet, hè? Maar ritmische invrijving. Tegelijkertijd is het wat het is. We doen het in een ritme, in een in en uit. In en uit, zoals ademen in en uit is.
In contact.
In contact.
Dus met het fysieke lichaam. Dus je zet je eigen fysieke lichaam in.
Juist. Ja, nou, dat is, ik noem het ook een milde massage.
Ja.
En je hebt natuurlijk altijd warme handen. Hè? Dus het is heel belangrijk dat je handen warm zijn. En dat je mensen zacht aanraakt. En vaak ook met je handen naar de pijnplek gaan.
Ja.
Het luistert wel nauw dat je afgestemd bent op de mens die aan het sterven is. Sommige mensen vinden het fantastisch. Zeggen letterlijk, oh, ik voel mijn lichaam op een aangename manier in plaats van op een pijnlijke, verdrietige manier. Dus het is ook maar net wie het is. Er zijn mensen die daar heel gevoelig voor zijn en het heel fijn vinden. En dat kon ik altijd. Maar er waren ook heel veel mensen die stevig in het leven hebben gestaan en daar echt geen zin in hadden.
Nee.
Dus juist niet aangeraakt zult worden. Maar dan kwam ik wel altijd even langs voor een praatje of even iets voor te lezen. Of dan was ik een mooi gedicht tegengekomen. Dus ik vind het goed als ik eventjes een gedicht voorlees. Nou, en dan ontstond er een band. En dan zei ik maar, je voeten, mag ik je voeten dan aanraken? Die zijn al zo lang niet gebruikt. Hè? Want als je bedlegerig bent, dan sta je echt soms in geen weken meer op je voeten. En dat wordt alleen maar erger naarmate je natuurlijk in het stervensproces verder gaat. Mag ik je voeten even aanraken met warme handen? En dan, ja, er moet eerst een vertrouwensband opgebouwd worden. En dan kon ik vaak wel terecht. En dat vindt bijna iedereen heel erg fijn. Terwijl je voeten heeft ook iets van, nou, aan mijn lijf geen polonaise, hè? Dat hoef ik allemaal niet. En er zijn allerlei smoezen, want het stinkt. En kalknagels. En terwijl, daar gaat het mij natuurlijk niet om. Het gaat om je voeten, waar je ooit als kindje, klein kindje, op je voeten bent gaan staan.
Ja.
Die voeten dragen je hele leven door. En aan het eind van je leven hebben ze niet meer zo nodig, omdat je weer ligt. En als je dan die voeten op een ritmische manier aanraakt, dus invrijft met een lekker geurende olie, dan kan je dat gevoel van heelheid, wat Ineke net al besprak, hè, over die ieder, dan kun je dat gevoel van heelheid weer zo ervaren.
Maar je gaat ook op zo'n sterfbed anders kijken naar iemand en anders communiceren.
Ja.
Welke zintuigen zet jij bijvoorbeeld in als je dan naar iemand kijkt, behalve je ogen en je handen? Zijn er nog meer dingen waar jij dan op let? Waar je mee ervaart om naar zo iemand
te kijken? Ja, het ruiken, denk ik, schiet me nou het snelste zo te binnen. Ja, ik vind dat de geur ook, ik vind ook dat bij de stervende die geur nog heel lang blijft. Dus als verpleegkundige vind ik het ook heel belangrijk dat mensen in een frisse kamer liggen. Dat het er lekker ruikt. Dat als er bijvoorbeeld ontlasting komt of urine, als mensen incontinent worden, dat we dat rap en liefdevol snel weghalen. En dat het aangenaam is om te ruiken. En je kunt verder aan de stervende zelf ook gaan ruiken dat het proces zich voortzet.
Wat ruik je dan?
Ja, je kunt dat ook fysiek natuurlijk verklaren, hè, doordat er geen eten en drinken meer wordt opgenomen. En een acetonlucht bijvoorbeeld. En voor verpleegkundigen is bij een stervende de mondverzorging ook heel erg belangrijk. Dus het is ook jammer als mensen uit hun mond gaan ruiken.
Ja.
Dus ik adviseer dan altijd om... We geven dan niet meer, hè, wat net ook ter sprake kwam... je drinkt niet meer iets op, want het lichaam hoeft eigenlijk niks meer. Maar de mond is natuurlijk toch nog het middel om te communiceren. Ja. Dus vaak is het ten gevolge van een morfinepleister of zo... dat je toch wel een drogere mond krijgt. Ja. Dus kleine slokjes of eventjes zo een beetje die lippen nat maken... dat is echt wel belangrijk. En als verpleegkundige adviseer ik ten naaste dan om bijvoorbeeld met... kamille of iets wat mensen aangenaam vinden. Een gaasje, gewoon een eerst eventjes een handschoen aan... en dan een gaasje om je vinger. En dat te dopen in mint of... Nou, citroen is vaak een beetje te stevig. Maar ja. Of iets gewoon zacht. Water, ja, zonder water. Smaakje. Heel rustig zo. Langs die tanden...
En eigenlijk, want jij gebaart nu, hè, dus eigenlijk aan de binnenkant van de mond...
Ja.
Breng je dan even met je vinger, zorg je dat dat een beetje vochtig is.
Ja, en dat de lippen vochtig blijven. Dat als er nog iets gezegd wil worden, dat het ook kan. Want dat het niet onmogelijk is omdat je een droge mond hebt.
Ja. Alsof het niet klopt in ons hoofd. Hè? Als je weet, iemand moet het leven loslaten. Daar hoort ook bij niet meer eten en drinken. Maar die andere helft is, ik wil zo goed zorgen. Ja. En ik wil zo... het beste voor jou en dat wat je fijn vindt.
Hier heb je nog iets lekkers. Ja, want dat zo doen we dat.
En aan zo'n sterven, dus we hebben nu iets heel fysieks, hè, eten en drinken. Mm-hmm. Ineke heeft ook wat verteld aan wat je ziet. Dat de ademhaling wordt anders, gaat invallen. Ik krijg ook wel eens, als ik met mensen praat, dat mensen zeggen... ja, je weet nooit hoe lang het duurt. Hè? Hoe lang duurt dat nou eigenlijk als iemand eenmaal... bijvoorbeeld in een hospice terechtkomt. Kun je daar wat over vertellen, Ruud?
Ja. We willen het allemaal zo graag weten.
Mensen willen het altijd weten.
We willen zo graag de boog spannen. Tot dan kunnen we het aan. Ja. En juist dat ongewisse is zo hondsmoeilijk. Maar dat is wel wat er aan de hand is. Dus hoe lang duurt het? Ik heb er maar één antwoord op.
Zolang als het duurt.
Tot je er bent. Ja.
En heb je dan bijvoorbeeld... en vanuit jouw ervaring een advies of een tip. Als je dus een naaste bent van iemand die sterft en je wil daarbij zijn. Wat kun je doen om dat zelf een beetje los te laten? Misschien moet je zelf ook wel iets loslaten aan een sterfbed.
Precies. Ik denk ook dat daarom ook deze podcast zo fijn is voor mensen. Omdat het degene die sterft, die... daar gaat het natuurlijk om, maar voor de nabestaanden is het ook zo'n enorme levensles. En wachten tot de tijd rijp is, ja, voor wie is het niet moeilijk? En zeker in onze tijd, het is maakbaar, we kunnen alles uitrekenen. We kunnen weten hoe lang we erover vliegen om naar Australië te gaan. Alles is van tevoren al uitgezet en daar kun je een beetje van op afgaan. En mensen kwamen dan naar mij toe en zeiden, joh... jij hebt een beetje ervaring met dat sterven. Wat denk jij nou? Hoe lang zou het nou duren? En dan zeg ik, ik weet het echt niet.
Nee.
Dat is wat ik ervan geleerd heb, dat we het niet weten.
Ja.
Tot op de dag van vandaag kan ik nog stom verbaasd zijn... over dat het heel lang kan duren. Of dat het eigenlijk toch ook weer korter is dan je had gedacht.
Ja.
De aankondiging, en daarom is het ook moeilijk... de aankondiging dat je gaat sterven... dat is natuurlijk ook een proces voor de naaste. Mm. Om het idee te hebben... oh, die is er straks niet meer.
Ja.
En dan geeft het veiligheid en hou vast... als je weet hoe lang dat duurt. Dus dat is heel moeilijk dat je daarmee om moet gaan. Dus het is echt zo'n grote levensles. En dat je mag denken, ik probeer erbij te zijn... maar ik wil graag dat jij gaat op jouw manier.
Ja.
En dat betekent als het soms heel lang duurt... dat ik ook adviseer, ga maar lekker naar huis. Ga maar thuis in je bed slapen. Of loop nog even een rondje. Je hoeft er niet de hele tijd bij te zitten.
Het is natuurlijk ook van naast de wens en misschien ook een beetje de angst om dan dat moment van sterven te missen.
Ja. Maar ook daar gaan we niet over. Je kan je ook voorstellen, dat het is natuurlijk, lijkt mij, een hele klus om je lichaam los te laten. Dat zal best heel zwaar zijn. Dus als er nou ongelooflijk verliefde mensen waar je heel veel van houdt steeds bij je zijn en je vasthouden. En hoe moet je wegkomen?
Ja. Dus soms dan heb je dat contact nog. Die handen liggen nog op je arm. Ja. Er wordt over je hoofd gestreeld. Ja, ga dat maar loslaten. Ja.
Dus soms is het ook zo dat net even toen ik naar de wc of onder de douche ging, of dat het dan gebeurt.
Ja.
We weten het niet.
Hey, en die zintuig, want we hebben het nu over het fysieke lichaam.
Ja.
Maar op het moment dat iemand sterft, de lichaamsfuncties nemen af. Hè? Ineke vertelde dat over. Mm-hmm. Maar je gehoor blijft heel lang. Hè?
Ja, dus dat denken we wel.
Dat denken we. En de allerlaatste fase, dan even voor mij als leek, is dan dat iemand inderdaad bedlegerig is, niet meer zijn bed uitkomt en eigenlijk ook niet meer echt gesprekken voert? Of kan
nee, eigenlijk niet meer veel spreken, hè, want dat gaat natuurlijk ook weg. Omdat het te vermoeiend is. Omdat alles is gezegd, heel vaak.
Ja.
Toch ook al wel. Kijk, we hebben het natuurlijk nu over een sterven, wat we aanzien komen. Kun je je voorstellen hoe dat is als je sterven niet aanziet komen, hoe anders dat is.
Ja.
Dat het je overkomt omdat je hoort dat iemand er niet meer is.
Ja. Ik kreeg had ik het laatst met iemand over deze podcast, dat we die gingen maken. Ja. En dat jij zou komen. En toen zei iemand, waarom zou iemand ervoor kiezen om in een hospice te sterven in plaats van het ziekenhuis of thuis? Kun je daar wat over zeggen?
Ik denk dat het voor sommige mensen, of voor veel mensen durf ik wel te zeggen, ook heel zwaar is om thuis te zijn. En dan vooral voor de mantelzorgers. De was, de visite, het eten, de dokter ontvangen, de zuster 2, 3, 4 keer per dag. De gastvrouw en mantelzorger te zijn is heel erg zwaar. En als je het uit handen kunt geven in een hospice, waar mensen, waar vrijwilligers zijn, waar al die gewone dingetjes van visite ontvangen en de was en het eten, als dat allemaal voor je gedaan wordt, is dat enorm ontlastend. En bovendien is het ook zo dat de eerste stap naar het loslaten van elkaar gezet wordt door naar een hospice te gaan.
Ja, zo heb ik er nooit naar gekeken. Maar dat is natuurlijk zeker zo. Ja.
Dat je niet 24 uur per dag hoeft te zijn. En dat kan een week. Maar niet 3 maanden. Dat gaat niet. En dat je weer eens even naar de kapper kunt. Omdat je weet dat de andere mensen bij je dierbaren zijn.
Hmm. Rut, ik heb ook wel eens gehoord dat dat mensen zeiden van, oh, maar ik kan weer dochter zijn. Of ik kan weer partner zijn. Want ik kom nu op bezoek. En ik heb weer een leven. Ja. In plaats van de zorgverlener te zijn, ben je weer het familielid, zeg maar.
Ja. Wat je ook vaak hoort, als iemand een sterfbed ingaat, eigenlijk hoor je het volgens mij altijd, als hij maar geen pijn heeft. Hoe kijk jij daarnaar, Ruud?
Ja. Ja, dat is waar we elkaar voor willen behoeden, eigenlijk het hele leven. En het leven laat zien dat het niet zo is. Want bij alles wat we doen, moeten we moeite doen voordat het zover is. En dat is met geboren worden. Denk aan de barensweeën en de barensnood. Tot aan je zwemdiploma halen als je 6 bent. Dat je het echt even benauwd hebt als je door dat gat moet zwemmen. Totdat je voor je examen zit waar je keihard voor moet werken voordat je geslaagd bent. Nou ja, ik noem nou wat voorbeelden. Alleen maar om aan te geven dat het leven werken is en dat je pas iets bereikt als je er ook iets voor gedaan hebt. En die barensnood waar ik het net over had, zo zie ik ook die stervensonrust. Er is onrust in de laatste dagen bij bijna alle mensen.
Ik zou nog even terug willen naar dat ruiken, omdat je zegt dat kun je ook goed gebruiken. Want je vertelde eigenlijk al van, nou, pas een beetje op wat je eet en drinkt aan een sterfbed, want ga je aan de soep of iets anders.
Ja, met name soep is ontzettend prikkelend.
Sterke geur.
Ja.
Fijne geuren. Dus als je dus degene die gaat sterven goed kent, weet je misschien ook wat hij of zij fijne geurtjes vindt.
Ja.
Dan moeten we iemand daar natuurlijk niet mee overladen.
Nee.
Maar
wel invrijven bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld invrijven, ja. Want,
en het komt bijvoorbeeld ook voor dat ik denk, oh, nu moet ik helemaal niet meer aanraken. Juist, ja, maar ik weet niet precies hoe
maar
ik dat
hoe
onder
weet je
woorden.
Dat dan, Ruud?
Ja, misschien is dat wel een beetje intuïtie toch, hoor. Dus als je naar iemand toe gaat, we leerden dan, we leerden dan de drempeloefening. Dus
ja,
voordat
zeker.
Je bij iemand naar binnen gaat, probeer je echt te realiseren wat je nu gaat doen. En dan al je eigen zorgen even aan de kapstok te hangen. En dan naar binnen gaan en er voor diegene zijn. En dan kan je toch wel een beetje aanvoelen wat er aan de orde is. Ik geloof dat. En dat is niet bij mij speciaal. Dat kun je leren. Hè?
Zeker, daar kun je sensitiviteit voor ontwikkelen.
Ja. Maar in het algemeen gesproken stem je echt wel op de ander af. En is het natuurlijk toch ook weer eigenlijk een beetje hetzelfde als wanneer je in de kraamkamer bent. Er is toch een zekere behoedzaamheid. Je schreeuwt niet tegen een kindje. Je roept
of een
barende
vrouw.
Je zingt zacht.
Ja.
En die kwetsbaarheid en de afhankelijkheid. Ja, dat hebben die beide leeftijdsgroepen. Komt overeen.
Aan het begin
van het
leven en aan het einde van het leven.
En je opgeven van autonomie als je oud bent.
Ja.
En nog totaal niet autonoom zijn en volslagen afhankelijk van je omgeving.
Ja.
Ja, dat heb je natuurlijk als babytje ook.
Ja. Ik vind het nog steeds onvoorstelbaar, Rut. Als je nadenkt, dat heb jij natuurlijk ook, Ineke, als je in een hospice werkt, hoeveel mensen je dan eigenlijk ziet. Je ziet ze allemaal binnenkomen. En raakt het je soms ook persoonlijk?
Ja. Jawel, maar ik weet ook nog dat in die tijd, in 2009, overleed mijn vader. Ja. En natuurlijk had ik er profijt van, zal ik maar zeggen, als dochter, dat ik daar enige ervaring in had. En we hebben hem met elkaar de laatste zorg gegeven of afleggen, hè, dat je letterlijk het lichaam aflegt. Dus ik had er ook wel profijt van, maar toen wist ik hoe anders het is om persoonlijk iemand te verliezen, want mijn vader miste ik. En dat is natuurlijk, je bent heel nabij bij je cliënten, patiënten, bewoners, noemden we ze in het hospice. Op een kort moment in hun leven. Dus dat is intens. Maar gelukkig kun je daarna inderdaad ook weer vergeten. En dat merkte ik toen mijn vader en nog een jaar later mijn schoonmoeder. Maar dat is gemis. Die blijf je missen. Dus dat is een verschil.
Verschil.
Maar het raakt je wel. Maar het is ook heel mooi, hoor, dat je zo dicht bij iemand mag zijn. Vind ik. Daar kan ik echt wel heel dankbaar om zijn dat je dat vertrouwen krijgt. Want het is echt zo puur op die grens van leven en dood. En er gebeuren zoveel bijzondere dingen, hè?
Ja, zeker. Ja.
Dingen die je tevoren niet had kunnen bedenken.
Ik wil heel even terug nog naar iets heel praktisch. Want het woordje iemand afleggen viel.
Ja.
Kun je uitleggen voor mensen die niet weten wat het is? Wat is dat, iemand afleggen?
Ja, als iemand gestorven is, dan vragen mensen mij, wat moet ik doen? En dan is het allerbelangrijkste dat je echt niets doet. Wanneer mag je het meemaken dat je erbij bent dat iemand sterft? Dat komt echt niet veel voor. Ook niet bij ons die het vaker meemaken. Komt echt niet veel voor. En het mysterie van de dood mag je gerust ervaren. De kunst is zelfs om het stil te zijn, te laten, te kijken hoe iemand nog ligt. En je hebt tijd zat. Op het moment dat je in de benen gaat en gaat telefoneren en de uitvaartonderneming en de schouwarts en de huisarts en is het weg.
Dan begint het hele circus, zeg maar, even oneerbiedig.
Ja.
Dan is het moment weg.
En het moment van jezelf is ook weg.
Ja.
Omdat je uitstaat naar de omgeving en je vindt dat je wat moet doen. Dus ik probeer altijd te zeggen, probeer het erbij te zijn. Er gewoon maar bij. En, want het is voor jezelf zo'n les. bijvoorbeeld vanuit het boeddhisme, willen ze graag dat je de 6 uur na overlijden nog niet aan het lichaam zit, omdat de ziel moet opstijgen. En nou ja, er zijn natuurlijk heel veel tradities die daar allemaal ideeën over hebben. Het is mijn ervaring dat het fijn is om tussen het moment van overlijden en 6 uur daarna, vind ik het prettig, 6, 8 uur, om toch wel af te leggen, de laatste zorg te geven. Zoals je weet, denk ik, treedt er ook een stijfheid op na verloop van een aantal uren. Dat is trouwens ook wonderbaarlijk hoe persoonlijk dat is. Bij de een is het er veel eerder dan bij de ander.
En afleggen is dan?
Ja, afleggen is echt het lichaam. En ja, om het maar anders te noemen, noemen we het ook de laatste zorg geven.
Dat je dat weet inderdaad, hè? Nou ja, in een hospice is er dan iemand van het hospice bij.
Ja.
Maar ook als iemand thuis overlijdt of in een ziekenhuis, dan mag je dat natuurlijk gewoon vragen, hè? Om te helpen. Of als je dat wil.
Ja. Ja. En als je het niet wil, is het ook goed natuurlijk. Hè? Iedereen heeft zijn eigen tijd daarvoor nodig. Maar dan kan je zeggen, vind je het fijn om achter in de kamer te gaan zitten. Dan zie je wat we doen.
Ja. En, want het is het dan eigenlijk meer ritueel? Is het, want het is niet misschien per se bedoeld om iemand schoner of zo te maken.
Nou ja, soms hebben mensen wel eens rouwrandjes. Of er moet een infuus uit. Of er moet nog een katheter uit. Of is dat plekje met dat insteekgat toch gaan bloeden en zo. Dat wil je allemaal netjes schoon en fris hebben.
Je bent iemand allemaal netjes.
Ja. Ja.
Dat is ook respect, hè? Respect voor het gestorven lichaam.
Precies, ja. We gaan met degene die dat mee willen zijn. Dan staan we om het bed. En dan geven we de overledene een hand. En de volgende, en de volgende, en de volgende, en de volgende hand. En die geeft ook weer de overledene hand. En dan staan we dus in een kring. En dan gaan we proberen onze krachten te bundelen. Dus om op elkaar afgestemd te raken. Samen met degene die net overleden is. En als het past bij degene die overleden is, kan je een gebed uitspreken of een spreuk of een mooi gedicht wat een verbindende tekst heeft. En dan ben je echt bij elkaar om het te gaan doen. En dan zeg ik ook, we gaan nu iets heel bijzonders doen. We gaan die naam dan, het lichaam afleggen. En we blijven ook tegen de overledene spreken. Ja. Dus we zullen het voorzichtig doen. En als je op de zij gaat omdat je de rug wilt doen, dan zeg je, draai je nu even op je zij, we zullen het voorzichtig doen.
Het is goed om het de aandacht te geven die op dat moment nodig is.
Ik weet niet hoe lang het duurt en het duurt, want er is veel nodig. En tegelijkertijd is er een soort van tijdloosheid. Je hebt het eigenlijk niet in de gaten.
Nee. Nee.
Wat eigenlijk ook kan gebeuren als je aan een sterfbed zit. Als je goed
het waken
bent bij het waken, dan wordt de tijd ook anders. Hè?
Ja,
dan
het leven is anders.
Het leven is anders dan.
Ja, en voor degene die vinden dat het ontzettend lang duurt, dat is ook zo interessant, vind ik, dan vind je dat het heel lang duurt. Dan ben je ongeduldig. Dan wil je heel erg graag dat het vervuld wordt. Maar als het één keer zo is, en als je besef hebt van de onherroepelijkheid van de dood, dat iemand er echt niet meer is, en dat je nooit meer dat, dan denk je, ja, maar het was maar een week. Of het was maar 2 weken. Dan wordt die tijdbeleving ook weer anders.
Ja.
Interessant, toch?
Ja.
Ja.
Zeker.
We hadden het over dat het uithouden, hè, het kunnen uithouden, het geldt in de eerste plaats voor de stervende, maar ook dan de naasten eromheen. En hoe lang het soms duurt en die verzuchting van, hè, hoe lang duurt het nog. Wat ik ook wel heb gemerkt, is dat naderhand, hoe lang het ook geduurd heeft, mensen daar ook op terugkijken in dankbaarheid dat ze het ook samen zo gedaan hebben.
Ja.
En dat er dan ook iets komt van, nou ja, ik kan niet anders zeggen, dankbaarheid.
Ja.
Voordat het proces zo is gelopen.
Want ook voor degene die erbij zijn, hè, daar ontstaat natuurlijk ook een band.
Ja.
En als het eigen kinderen zijn of
ouders, partners, broers, zusters.
Ja.
Ja.
Ja, het is eigenlijk ben ik dankbaar dat ik daar vaak bij mag zijn. Omdat het echt aan de oorsprong bijna, hè, raakt van je bewustzijn van leven.
Ja, dat zeg je mooi. Dat we een glimp opvangen van het mysterie van het leven. Ja. En dat is daar, dat is aan het sterfbed te ervaren.
Ja.
Ja.
Nu hebben we ook nog een vraag van iemand via het platform van Landelijk Expertise Centrum Sterven.
Ja.
Dat is een geluidsfragmentje. En we zijn heel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Dus je gaat zo dat fragmentje horen en dan willen we graag daar nog even met elkaar over praten.
Goed.
Wat ik me eigenlijk afvroeg, want op een gegeven moment, wat ik bij mijn opa en oma zagen, ze waren eigenlijk nog best wel lang goed. De ene wel wat dementerend en er waren wel al dingen dat ze gewoon ouder werden. Maar ze waren er nog wel echt. En eigenlijk op een gegeven moment is mijn oma bijvoorbeeld gevallen. Die heeft toen een heupoperatie moeten ondergaan. En eigenlijk was dat voor mij een soort van punt dat ik nu achteraf denk, dat was eigenlijk het begin van het einde. Maar is dat iets wat vaker voorkomt? Dus eigenlijk dat er een voorval is, dus bijvoorbeeld een val waardoor je iets breekt, of iets anders gebeurt waardoor je toch meer geholpen moet worden. En dat het eigenlijk een soort van, misschien start zijn van het sterfproces is. Of is het dan al ingezet? Of is het een soort versterking dat het een het ander ondersteunt? Hoe zit dat eigenlijk?
Ze stelt de vraag en vult het ook al een antwoord, vind ik, een klein beetje in. Omdat het een altijd met het ander te maken heeft. Mm-hmm. Dus om precies te zeggen, als iemand valt en zijn heup breekt, dan is dat dus het begin van het einde. Daar ben ik niet zo erg van. Aan de andere kant denk ik stiekem wel, als je zo oud bent, en ik heb je net verteld over die horizontaliteit en die verticaliteit en weer horizontaal, is vallen op zichzelf echt wel een teken om dat er een andere fase ingegaan wordt. Van ouderdom misschien. En ja, wat mij betreft vul ik dat liever niet precies zo in. Duidelijk. Ik vind het zo uniek voor ieder mens hoe dat die processen verlopen. En uiteindelijk, door er hierover te praten, wij zijn natuurlijk ook al bezig. Eigenlijk ben je hele leven bezig. We willen het niet weten. Maar je bent natuurlijk toch wel, ja, het is één ontwikkeling, hè, dat mensenleven.
Maar het praten over sterven, het is niet echt een onderwerp voor het kringgesprek op de verjaardag. Tenminste.
Nee, ik werd wel eens een partykiller genoemd. Omdat mensen ook als vanzelf gingen spreken over op een party, op een feestje. Maar best wel rotheid achter de rug. Want mijn moeder had toch zin om even te vertellen dat hun moeder bijvoorbeeld overleden was. Of daar moet je natuurlijk ook voor oppassen dat het niet als een waas om je heen gaat hangen, dat die dood. Maar in het algemeen gesproken, wat je eigenlijk ook doet in je leven, ik zei net, het leven is één ontwikkeling, maar het heeft natuurlijk ook altijd met jezelf te maken. Wat heb je zelf met die dood uit te staan, dat je daar je halve leven mee bezig bent? En wat heb je zelf? Waarom vind je het zo fijn om in mijn geval verpleegkundige te zijn en altijd maar, bijna altijd dankbare mensen, wat zegt het over mij? Dus ik vind ook dat je daar humorvol en met plezier naar kan kijken. Iedereen heeft natuurlijk zijn verhaal. Ik ben ook heel jong met de dood geconfronteerd. Dus ik moest daar toch iets mee in mijn leven. Ja. Het hoort gewoon bij iemand.
Zeker.
En als het zover is dat ik het leven moet laten, dan hoop ik dat er mensen om me heen staan die zeggen, kom op, je kan het.
Ja, we kunnen het uiteindelijk allemaal, maar het is fijn als je op de goede momenten de aanmoediging krijgt.
Zeker.
Ruud, heel erg bedankt dat je hier wilde zijn.
Nou, ik vond het ook fijn om er te zijn. Dank je wel.
Ik vond het heel mooi om naar je te luisteren. En fijn dat je je wijsheid en je kennis met ons wilde delen.
Ervaring, hè?
Ja,
levenservaring.
Zeker. Dit was Leven met Sterven. Deze podcast wordt je aangeboden door het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Ik ben ietsje wijzer geworden over het onderwerp sterven. En ik hoop jij als luisteraar ook. Het zou ook mooi zijn als deze aflevering je inspireert om met je vrienden en familie af en toe eens te praten over het onderwerp sterven. Wil je nog meer leren over het proces van sterven? Bezoek dan de website van het Landelijk Expertise Centrum Sterven. Je vindt er het volledige aanbod van scholingen en publicaties. En er is nu ook een community Leven met Sterven. Daar kun je je bij aansluiten. Je vindt de linkjes in de show notes. Je bent hierbij van harte uitgenodigd om dat te doen. En op dat platform kun je je vragen stellen en ook je ervaringen delen als naaste. En je krijgt er als eerste een nieuwe inspiratie en expertise aangeboden. Je bent er welkom. Heel graag tot de volgende aflevering van Leven met Sterven. Dag!